Groet jullie al in Jezus' wonderbare naam. En ik wil met jullie vandaag nadenken over het wedergeboren. En ik wil beginnen te lezen in Titus 3. Beginnen bij vers 1. Herinner hem eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Omdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, omdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij andere voorvaren in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies, en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettig mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Paulus die geeft hier Titus allerlei opdrachten, allerlei aanbevelingen en richtlijnen. Titus, een jonge broeder die hij op Kreta had achtergelaten. En Titus die moest ook ouderlingen aanstellen en diakenen. Dus hij had een bepaalde taak gekregen van Paulus. En Paulus die helpt hem hier. En die geeft hem allerlei aanbevelingen en aanwijzingen. En hij duidt een beetje de richting aan hoe hij moet werken. Hoe hij moet werken daar ook in de gemeente. En als wij dan vandaag nadenken over wedergeboorte, dan is het goed om te beseffen dat elk mens wederom geboren moet worden. Dat is wat Jezus zelf natuurlijk ook leert aan Nicodemus in Johannes 3. Als Nicodemus in de nacht bij hem komt en dan met de Heer Jezus spreekt en dan zegt Jezus dat iemand moet geboren worden uit water en geest, en anders kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus met andere woorden, met ons vlees kunnen we het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is natuurlijk ook logisch, want het is een hemels koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk. En dan zullen wij straks ook een nieuw lichaam ontvangen om daar binnen te gaan. En het is ook niet zo, blijkbaar, want sommigen denken, nou ja, als je wedergeboren bent, als je een nieuw hart hebt ontvangen van de Heer en een nieuwe geest, dan hoef je niks meer te doen. Dan gaat alles vanzelf. En dan hoef je ook niks meer te leren. Maar u weet natuurlijk, als er een baby geboren wordt, en soms zijn de baby's niet eens geboren, maar ze zijn wel verwekt. Paulus spreekt daar soms ook over. Als hij een brief schrijft aan Filemon, dan heeft hij het over Onesimus, een vroegere slaaf, en dan zegt hij, ik heb hem in mijn gevangenschap verwekt. En wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, daar bedoelt Paulus mee, niet dat hij, als het ware, in staat is om mensen de wedergeboorte te geven, want dit is een geboorte van bovenaf. Ja, ik heb van de week in Uitwijk gesproken over bekering en dan denken we ook na over ons deel. Waar heb je strefo, dat is omkeren, dat is 180 graden draaien. En dan de verandering van denken, en een mooi voorbeeld is de jongste zoon, waar wij vaak boven zetten, de verloren zoon. Hè, dat hij tot inkeer komt. En dat zijn gedachten helder worden. Metanoia in de grondtekst. Maar hier spreken we over een geboorte van bovenaf. Wederom geboorte kun je natuurlijk zelf niet bewerken. Als er iemand geboren is, dan is hij verwekt. Ook in het natuurlijke, door zijn vader en door zijn moeder. Maar dat heeft hij zelf niet bewerkt. En zo is het ook met ons in het geloofsleven. Wij kunnen onszelf niet een nieuw hart geven. Wij kunnen onszelf niet een nieuwe geest geven. En soms dan zijn we nog een beetje dwaas. Dan zijn we in ons verstand nog niet helemaal helder geworden. En dan zijn we bezig om een kind van God te worden. Maar een kind van God wordt u door wedergeboorte. En dan hebt u een hemelse vader. En dan bent u verwekt door het water en door de geest. Dat is wat het woord van God ons leert. En als u dan een kind van God geworden bent, dan bent u een kind van God. En dat blijft u ook. Het is niet zo dat je elke keer opnieuw geboren moet worden. Dat is een onmogelijke zaak natuurlijk. En sommige christenen die zijn maar een soort aan het werk. Nou, als u wederom geboren bent, mag u daarin rusten. Dat deel is klaar. Maar dan moet u natuurlijk nog wel leren leven. Net zoals wij onze kleine kinderen alles moeten leren. Alles moeten voordoen. Ondanks dat ze weten dat ze geboren zijn, ondanks dat ze ons DNA hebben, vaak delen van ons karakter hebben, soms wat meer van de vader, soms wat meer van de moeder, en dan komen er allerlei erfelijke factoren bij en omstandigheden. En zo gaan kinderen opwassen en dan gaan ze ook leren om zelf hun keuzes te maken. En als ouders begrijpen we soms niet altijd waarom onze kinderen bepaalde keuzes maken. En dan staan we er ook niet van harte achter, maar het blijven wel onze kinderen. Maar zo is het ook met de Heer. Dat hij naar ons kijkt. En daarom geeft Paulus ook allerlei aanbevelingen. En daarom staan eigenlijk, die hele Bijbel staat eigenlijk vol met dingen die we wel moeten doen en die we niet moeten doen. Maar dat is geen werkheiligheid om een kind van God te worden. Dat is geen werkheiligheid om de hemel te verdienen. Nee, daarin mag u rusten. Maar het is wel een werken om de goede werken te werken die God voor ons bereid heeft. En ook om het getuigenis te geven naar de wereld rondom ons heen. Als Paulus hier dan schrijft om Titus, en dan spreekt hij over in het vijfde vers, door het bad van de wedergeboorte. Nou, bij een bad dan denken wij aan water. En ook daar is wel eens, denk ik, wat verschil van mening over, en soms denk ik ook verkeerde gedachten. Het bad van de wedergeboorte, dat is niet het bad van de waterdoop. De waterdoop, we weten dat. Gisteravond is hier nog iemand gedoopt. De waterdoop is natuurlijk van groot belang, van eminent belang zou ik willen zeggen, maar dat is iets anders dan het bad van de wedergeboorte. En ik denk dat wij bij het bad van de wedergeboorte mogen denken aan Ezekiel 36. Misschien willen we het meelezen, misschien willen we dat ik het u voorlees. Ezekiel 36, vers 25 tot 27. Daar zegt de Heer, ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Dat hoort bij het nieuwe verbond. Kijk maar, dan zegt de Heer, dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt. Dat is het nieuwe verbond. Wat straks ook natuurlijk nog uitgebreider zal gaan werken voor het volk Israël. Daar is het natuurlijk wel begonnen. Vergeet dat niet, ook in Handelingen 2. Want wanneer is het begonnen? Wel toen de Heer Jezus kwam. Dat weten we ook vanuit Lucas 22, toen Christus kwam. En toen hij gezegd heeft, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat nieuwe verbond, dat zien we ook in Titus 2, dat die zaligmakende genade van God is verschenen, Titus 2 vanzelf, alle mensen. Hoe is die zaligmakende genade van God verschenen? Wel in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer ook in Johannes 15, 16, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Het is bij God begonnen. God heeft deze wereld gemaakt. God heeft u geschapen, heeft mij geschapen, heeft ons allen geschapen. God heeft een plan. God heeft een bedoeling. En hij heeft eerst gesproken door de profeten en door allerlei zaken heen. En toen heeft hij nu in het laatste Hebreeën gesproken door zijn zoon. Dus die zaligmakende genade van God, die is van bovenaf gekomen. En die is verschenen aan alle mensen. En dan staat er ook niet alleen om hen die genade te geven het klaar zijn, maar hen op te voeden. Om de goddeloosheid in de wereldse begeerte te verzaken, te verloochenen. Omdat wij rechtvaardig en godvruchtig bezonnen in deze wereld zouden kunnen leven als een voorbeeld voor al die mensen. Dat is Gods bedoeling, dat wij het licht zijn en dat wij het zout zijn. Nou, en daarom was het nodig dat wij wederom geboren zouden worden. Dat wij een nieuw hart zouden krijgen met nieuwe verlangens. En een nieuwe geest waarin wij met God kunnen communiceren. Waarin God als het ware zijn genade aan ons kan geven. Maar dat is het ware het begin. En de Heer die geeft niet weinig. Dat ziet u ook in vers 6. Die hij in rijke mate, dan spreekt hij over de Heilige Geest. Die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus onze Heer. Dus God is gekomen tot u. God is gekomen tot mij. En tot vele anderen terwijl wij in de wereld leefden. Terwijl wij in zonde leefden. Terwijl wij voor onszelf leefden. En toen is de Heer gaan werken. Door zijn woord, door zijn geest, via getuigenis of dingen die u gezien heeft of dingen die hij in uw gedachten heeft geplant. En hij heeft u laten zien, hij heeft u overtuigd van zonde. En hij heeft u laten zien dat u Christus nodig had. En hij heeft u bevrijd van een aantal zonden. Misschien wel van alles, maar misschien nog niet helemaal. Misschien is het een deel. Maar hij is gekomen. En van bovenaf heeft hij zijn werk gedaan. En dan begint hij altijd met reinigen. Hij begint ook altijd met verlossen. Verlossen van drekgoden. Verlossen van de afgoden. Verlossen van de diensten aan uzelf. En dan krijgt u een nieuwe natuur. Daar spreekt de Bijbel over. Een nieuwe schepping. Een nieuwe natuur. Maar dat wil niet zeggen dat die nieuwe natuur al ook direct volwassen is. En daar zitten zoveel. Ook lieve broeders en zusters mee in de kramp. Nee, die nieuwe geboorte, die nieuwe natuur, die natuur die van God zelf, waar Petrus over spreekt. Tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. Wij zijn Gods natuur deelachtig geworden. U hebt daar deel aan gekregen. Maar zo is God begonnen in u. Maar hij wil het ook afmaken. En sommigen verstaan niet eens die wedergeboorte. Er was een jonge zendeling, ik weet in China, maar het kan ook Indonesië geweest. Hij werd even kwijt. En op elke zendingspost waar ze kwam, toen vroeg ze aan die mensen, bent u wederom geboren? Bent u wederom geboren? En ze stonden haar aan te kijken en ze denken, waar heeft zij het over? Zendingsposten. Mensen die de heidenen het evangelie moeten brengen. En zelf niet wisten wat het betekent om wederom geboren te zijn. Om opnieuw geboren te zijn, uit God geboren te zijn, van bovenaf geboren te zijn. Dat is geen vernieuwing voor uw vlees. Dat is een vernieuwing van hart. Dat is een vernieuwing van gesteldheid. En dan weet u, als u dit leven kent, dan weet u ook van dingen waar u vroeger van hield. Daar bent u nou als het ware dood voor. Dat boeit u niet meer. Dat raakt u niet meer. Dingen waarin u vroeger geleefd hebt. Bepaalde zonden die u gedaan hebt. Daar hebt u nu een afkeer van gekregen. Wat is het werk van God? Dat is niet uw verdienste, niet de mijne. Dat is het werk van God. En dat is het werk door het woord en door de Heilige Geest. Immers, zegt de Romeinenbrief, zegt Paulus ook, dat het geloof is door het horen. En het horen door het woord van God. En dat bedoelt Paulus ook. Als je tot de Korintiërs zegt, ik heb jullie verwekt. Als je tot Filemon zegt over Onesimus, ik heb hem verwekt. Dat bedoelt hij, ik heb hem het woord van God mogen prediken. En door het woord is iemand die doof was, is hij gaan horen. Zoals Johannes 25 zegt, doven zullen horen de stem van de levende God. Daarom is het zo belangrijk, lieve broeders, dus dat wij het woord prediken. Daarom is het zo belangrijk dat wij het woord lezen. Dat wij het eten dat we tot ons nemen. En dat we dat woord uitdelen. Want dat woord redt de doden. Dat woord maakt van dood levend. En daarom is het zo van belang dat wij dat woord ook prediken, maar ook zoals het gepredikt moet worden. In waarheid, want wat u zaait, zult u oogsten. Als wij bonen zaaien, dan oogsten we bonen. Dan oogsten we geen aardappelen. En zo is het ook met het woord van God. Dat moet recht gepredikt worden, dat moet recht verkondigd worden. Dus wij moeten ook van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest een juist beeld hebben. Het is God die het doet. Het is God die zijn Zoon heeft gezonden. Het is Christus Jezus die mensen het leven kan geven, want hij is het leven. Hij is niet alleen de bron, maar hij is zelf het leven. En de Heer Jezus die is niet gekomen om ons ternauwernood te redden. Zo staat het hier ook weer zo heerlijk. En de vernieuwing door de Heilige Geest. De laatste regel van vers 5. Die hij een rijke mate over ons heeft uitgegoten. Door Jezus Christus onze Heer. Maar weet u wat dat soms het probleem is, broeders en zusters? Dat leven zit er in ons. Het zit soms net in ons. Zoals een babytje in de moederschap. En het is wel te zien, maar het komt nog niet naar buiten. En het praat niet. Zo zijn ook vele christenen. Als ze moeten bidden, hebben ze geen vrijmoedigheid. Als ze moeten getuigen, hebben ze geen vrijmoedigheid. Maar wordt dat nieuwe leven, dat wordt gewoon ingekapseld. En als het ware zit dat op slot. Dan moet je me niet zeggen dat zo mooi die uiterlijke mens moet verbroken worden. Dat vleeselijke omhulsel, dat moet weg. En het is niet van belang wat u vindt. Niet van belang wat u denkt. Het is ook niet van belang wat ik vind, wat ik denk van wat het woord van God ben. En vele christenen zijn niet bereid om de weg te gaan die Jezus ons geleerd heeft. Bewust of onbewust. En wat is die weg? Dat is sterven om te leven. Vele die zijn als die kraankorrel. Het leven zit erin. De kiem zit erin. Het zetmeel zit erin. Het leven zit erin, want zodra als hij in de grond gaat, dan wordt die buitenkant, die wordt zacht. En dan komt het leven naar buiten. Dan komen de worteltjes en uiteindelijk die halm naar boven. Maar vele christenen zijn als die graankorrel. Ze willen niet in de aarde vallen. Ze willen niet sterven. Oh ja, ze willen nog wel groeien. Ze willen ook nog wel druk voortbrengen. Maar dat kan niet, zonder eerst te sterven. Want u kunt geen vrucht voortbrengen vanuit uzelf. Niet vanuit dat oude leven. Niet vanuit die mens die voor de eerste keer geboren is. Maar die mens die voor de tweede keer geboren is. De mens die van bovenaf geboren is. Uit water. En door de Heilige Geest. En die nieuwe mens. Ja, die mag opwassen in de genade. En daarom spreekt Paulus hier ook. En Paulus zegt tegen Titus. Dat hij de mensen eraan moet herinneren wat ze behoren te doen. En daarom moeten wij dat ook prediken. En daarom moeten wij elkaar soms ook vermanen. En dan zegt hij hier bijvoorbeeld in het eerste vers. Herinner hen eraan dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Ja, u. Ook ik. Wij behoren ook de overheid onderdanig te zijn. En je mag geen 200 rijden. Dat weten we allemaal. Dan moet je gehoorzaam zijn. En wij moeten gehoorzaam zijn. En tot elk goed werk bereid. En dat zij niemand belasteren. Want het is zo'n groot kwaad. Ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die lasten. Jacobus spreekt erover. Jacobus 1 vers 26. Als je dat doet, lieve broeders en zussen, dan is je godsdienst waardeloos. Hebben jullie er eens over nagedacht? Als u kwaad spreekt over uw broeders. Als u leugens verspreidt. Als u het fijn vindt. Als een broeder in zonde is gevallen, om daar maar eens over te spreken met elkaar. Of tegen een ander wat te vertellen. Je godsdienst, zegt Jacobus, is waardeloos. Zinloos. Dat is wel. Als je je tong niet in stoom houdt, dan is je godsdienst waardeloos. Als je opnieuw geboren bent, wederom geboren bent, dan hoor je dat niet meer te doen. En als je daar moeite mee hebt, dan zeg je, Heer, help mij. Want die genade van God is verschenen om ons op te voeden. Heilbrengend. Dan zeg je, Heer, ik heb uw genade nodig. Heer, ik heb uw kracht nodig. Heer, ik heb uw liefde nodig. Heer, ik heb uw wijsheid nodig. En de Vader heeft daarin voorzien. In zijn Zoon. In de Heer Jezus Christus. En die wil u in alles helpen. Zodat we niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn. Maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Maar als we eerlijk zijn, dan staat er vaak haaks op onze oude natuur. Zachtmoedigheid. Ja, wij zijn geleerd om kerels te zijn. Om mannen te zijn. Sommige vrouwen gedragen zich soms als een man. Weet je, dapper. En dan zegt hij hier, ja, we moeten zachtmoedig zijn. We moeten op Jezus gaan lijken. Hij was zachtmoedig. Hij was nederig van hart. Nou, dat staat haaks op dat oude leven. Dat staat haaks op die mens. Die wij waren voordat we wederom geboren zijn. En daarom mogen we veranderen. Niet alleen die geboorte in de kiem als het ware. Niet alleen de geboorte als het ware In de buik, in het omhulsel. Maar dat dat nieuwe leven naar buiten treedt. Zoals Jezus dat ook vergelijkt, dat het koninkrijk van God is als een zuur deeg. Dat maakt het hele deeg zuur. Dat het nieuwe leven van God ons geheel gaat doortrekken. En dat we geheel transparant worden. En dat gaat niet in een week. Daarom staat er ook, door de vernieuwing door de Heilige Geest. Die vernieuwing die moet plaatsvinden. Om vanmorgen al gehoord te hebben uit Romeinen 2, dat je je leven toewijdt aan God. Opdat je hervormd kunt worden door de vernieuwing van je denken. Maar dat leven van de Heer, dat is al in u. Dat hoeft u niet te zoeken. Daar hoeft u niet voor te werken. Dat heeft u ontvangen bij de wedergeboorte. Als u wederom geboren bent, dan zit dat in uw nieuwe natuur. Dan is heel die voorraad die nodig is om dat nieuwe leven te leren leven, dat heeft u ontvangen in de Zoon. In Jezus Christus, onze Heer. Hij wil het in u doen. En hij is ook gekomen om het in u te doen. Maar wij kunnen hem natuurlijk, als het ware, een handje helpen. Of we kunnen hem in de weg lopen. En als u net bent als ik, dan lopen we meest in de weg. Dan zijn we meestal te werken. En dan vergeten we hem. Dan vergeten we hem die gekomen is om ons te geven leven en overvloed. En dan zijn we nog met onszelf bezig. Dan zijn we met onszelf bezig om dan niet te lasteren, om zachtmoedig te zijn, om dit te zijn, om dat te zijn, om dat te zijn. Dan zijn we weer zelf aan het werk. Nee, Christus is gekomen. En hij heeft ons van ons lichaam een tempel gemaakt van de Heilige Geest. En hij wil dat dat vat schoon is, dat het rein is. Daarom komt hij ook met dat water. Hij komt ons besprengen. Hij komt met het woord. Hij komt ons overtuigen. Hij komt met het bloed. Hij komt met predikers. Hij komt met broeders. Hij komt met zusters. Hij komt met zijn grondpersoneel. Dat is ook zo. En alles zet hij daarop in om ons te helpen, om ons te geven dat leven en dat een overvloed. Hoort u het? Hij is daarvoor gekomen. U niet. Hij is daarvoor gekomen. En u wordt zalig door te zien op Christus, om te zien wat hij voor u gedaan heeft. Als u ziet dat hij voor u zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha, dan gaat u hem daarvoor danken. Dan zegt u, dank u Heer dat u in mijn plaats gestorven bent, dat u mijn schuld, mijn zonde hebt gedragen. Als u ziet dat hij voor u gestorven is, begraven is, als hij is opgestaan en weer verheerlijkt in de hemel, als u dan weet dat u daar ten volle deel aan mag krijgen, als u zich ook met hem laat dopen, en als u vervuld wordt door die Heilige Geest, dan mag u dat nieuwe leven meer en meer gaan leven. Maar dat leven is uit God. Dat is u geschonken. Dat is door genade. Dus niet door uw verdiensten. Maar vanuit dat nieuwe leven gaat u natuurlijk ook daden doen. Vanuit dat nieuwe leven gaat u rechtvaardige daden doen. En dan is daar die verzoeking rondom ons heen. Want daar spreekt Paulus hier over. Dat zijn die mensen rondom u heen die nog niet deel hebben gekregen aan de genade van de Heer Jezus Christus. Dus het zijn, we hebben elkaar als broeders en zussen, maar zijn ook nog mensen in de wereld. En dan zegt hij in vers 3, dan moet je als het ware, dan moet je niet boos op worden. Je moet begrip hebben voor de mensen rondom je heen. Dan zegt hij, want ook wij waren vroeger zo. Wij waren vroeger ook onverstandig. Wij waren vroeger ook ongehoorzaam. Wij waren ook dwalend verslaafd aan allerlei begeerden en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dus als uw buurman lastig is, of uw familie misschien, of op uw werk, wie het ook zijn mag. Dan zegt Paulus, dan moet je begrijpen dat je vroeger ook zelf zo geweest bent. En die anderen hebben u ook verdragen. Dus u moet ook deze mensen verdragen in het besef dat zij ook die zaligmaker nodig hebben. En dan zie je in vers 4, toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker zijn liefde tot de mensen verschenen is. Hij maakte ons zalig. Ziet u dat? Hij maakte ons zalig. Niet op grond van uw werken van rechtvaardigheid. Niet op grond van werken van de rechtvaardigen die wij gedaan zouden hebben. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Hij heeft zijn vleugels als het ware over u uitgespreid. Hij heeft u gezocht. En waarom hij uw broer in het vlees misschien nog niet bezocht heeft, waarom de Heer misschien zijn barmhartigheid over de broer in het vlees nog niet heeft betoond of niet heeft kunnen betonen, dat weten wij niet. Daar gaan wij ook niet over. Maar het moet ons verlangen zijn dat ook onze broer in het vlees, dat ook onze buren, of onze ouders of kinderen of opa's wat het ook zijn mag, dat zij ook deel krijgen aan die genade die er is in Jezus Christus onze Heer. En als die genade, als we die ontvangen hebben, dan gaat God verder in ons leven. Dat is het begin. Wedergeboorte is het begin. Maar hij gaat verder in ons leven om te zorgen dat Jezus meer en meer gestalte in ons krijgt. Daarom besnijdt hij ons hart. Dat zegt hij ook. Ik haal het hart van steen uit je binnenste weg. En ik geef je een vleeshart om te besnijden. Daarmee zie je dat dat vleeshart nog besneden moet worden. Daarmee zie je niet dat het direct al klaar is. Want in uw hart daar zit uw wil. Daar zit uw verstand. Daar zit uw gedachten. Wel, daar heeft de Heer nog. Daar moet de Heer nog iets aan doen. Het een en ander. Dat ligt eraan of u vroeg tot geloof komt. Vroeg in uw leven of wat later. Ik was 36, dat was voor de Heer heel veel werk. Hij moest nog heel veel aan mij snijden. Hij moest nog heel veel wegsnijden. Er moest nog heel veel oude aarde weggesneden worden. En misschien heeft u minder last van uw oude leven. Dat zou kunnen omdat u jonger bent. Of dat u misschien een iets makkelijker karakter hebt voor de Heer. Laat ik het hopen. Maar het moet gebeuren. En dat is het werk wat God aan het doen is in ons leven. En laten we hem daarvoor danken. Laten we hem danken als er moeilijkheden op ons leven komen. Want die gebruikt de Heer om ons te vormen. Laten we daarvoor danken, zegt Jacobus, als er veel verzoekingen in ons leven komen. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders. En ik denk dat voor de zusters ook geldt. Houd het voor enkel vreugde. God is verschenen. Hij heeft een werk van boven u gedaan en hij is dat werk aan het uitbouwen. Hij is u ontmaken tot een kind die lijkt op de zoon, op die eerstgeborene, op Christus, op Jezus. En als hij dan zachtmoedig is en u wil niet zachtmoedig worden, ja, dan blokkeert u hem. Dan zal ik u geheim verklappen. Als de Heer bezig is om u zachtmoedig te maken, en u denkt, nou ja, dat komt straks wel, dan is uw godsdienst nutteloos, zinloos. De Heer blijft net zo lang bezig aan dat ene punt tot hij dat voor elkaar heeft. Het is net als met het bouwen van een huis. Dan kun je niet eerst de schoorsteen gaan zetten aan het dak en dan later de muren. Dus de Heer weet precies welk punt hij bij u eerst moet aanraken, moet veranderen. En dan geeft hij u lessen. En als u die lessen verstaat en als u die lessen leert, dan komt de Heer verder in uw leven. Dan gaat u meer en meer lijken op hem. Als u die lessen niet verstaat, dan zie je het rondom me heen. De vele broeders die rennen weg. De zusters die rennen weg. Die willen er onderuit. En dan gaat de Heer je toch. Geeft je op een andere plaats. Misschien in een andere werkkring. Hij geeft je dezelfde lessen. Want wij moeten die lessen leren. Dat is die genade van God. Want hij heeft ons eeuwig heil op het hoofd. Hij is bezig om ons klaar te maken voor de hemel. En hij is bezig om ons klaar te maken hier in het leven om vrucht te dragen. Want hij wil dat wij lichtende lichten zijn. Dat wij zout zijn. Hij wil dat wij licht zijn voor die mensen rondom ons heen. Want die wil hij ook redden. Want u bent ook niet toevallig zo gered. Er zijn mensen die hebben voor u gebeden. Misschien uw vader, uw moeder, misschien iemand anders. Er zijn mensen die hebben voor u gebeden. En er zijn mensen die hebben u het woord gebracht. Of u hebt verlangens gekregen om het woord te lezen. En toen bent u gaan horen, toen bent u gaan luisteren. En toen, uiteindelijk bent u tot geloof gekomen, tot bekering, tot wedergeboorte. Nou, zo zijn er nog een heleboel mensen rondom ons heen die de Heer ook willen redden. En dan worden we gerechtvaardigd, zegt Titus 3, vers 7, door zijn genade. En dan word je erfgenaam. Als je geboren wordt, door het water en door de Heilige Geest, word je erfgenaam. Word je kind van God. Word je erfgenaam. Word je mede-erfgenaam van Christus. En dat is een geweldige rijkdom, dat erft u. Niet alleen eeuwig leven, maar ook de vrede en de rust en de blijdschap. En de belofte die erft u. Alle beloften in Christus Jezus zijn ja en amen. De belofte van de verhoring van uw gebeden. Zoveel beloften zijn er in Christus. Dan bent u zo onnoemelijk rijk. En lieve broeders en zussen, zal maar verlangen dat wij dat beseffen. Dat wij als rijkaards niet armoedig zullen leven. En dat we er dan ook voor over zullen hebben als we moeten offeren. Vanmorgen werd gezegd dat we lof moeten offeren. Nou, u bent niet altijd in de stemming om te loven en te prijzen. Dat is nou helemaal zo. Maar dat u dan dat brengt als een offer. Dat kost u iets. Dat u dat brengt als een offer. Want het baant de weg voor de Heer, zodat hij zijn heil kan laten zien. Als u dan lof offert, dan gaat uw geest als het ware weer openkomen. Dan verlaat u als het ware het vlees. U verlaat uw moeilijke toestand. U verlaat uw gemoedstoestand. En u komt open te staan voor de werking van de Heilige Geest. En dan kan de Heer zijn werk doen. En dan zegt Paulus, overeenkomt de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. En denk als Paulus dat tegen Titus zegt, dat hij dat tegen ons ook al een beetje gezegd heeft. Dat wij sommige van die dingen sterk moeten benadrukken. Die moeten er als het ware inprenten. Die moeten er ingegraveerd worden. Want als het woord van God ingang vindt in u en in mij, dan brengt dat leven voort. Als het woord van God ingang vindt in u en in mij, dan gaan onze oren verder open. Dan gaat ons hart verder open. En zo komt dat leven van Christus, want hij is het levende brood, dat komt in u. En dan kan de Heilige Geest het woord van God dieper in ons graveren. En dan gaan we meer en meer lijken op die heiland, op de Heer Jezus Christus. Jezus is niet naar de hemel gegaan en heeft ons zomaar achtergelaten. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik zal de trooster zenden, de Heilige Geest, om in u te zijn en bij u te zijn. Niet af en toe bij u. Niet alleen zondags. Nee, om bij u te zijn. 24/7. De Heer is altijd bij ons en hij begeeft u niet en hij verlaat u niet. Maar wij verlaten hem vaak. Dan hebben we er geen erg in. Dan worden we opgeslokt door drukte, of door moeite, of door zorgen, of door strijd, of door zonde, of wat het ook allemaal zijn mag. Maar het is goed om altijd op hem te blijven zien en dat dat woord van God, als dat in u is, als het in u geplant is, dan kan de Heilige Geest dat gebruiken. Dan kan hij u wekken met een psalm, dan kan hij u wekken met een woord, dan kan hij u helpen als u een bepaald probleem hebt, dan geeft hij u wijsheid, of hij kan u bemoedigen, hij kan u versterken. En dan komen die liederen boven en dat woord van God komt boven. En dat is het nieuwe leven, dat is het leven vanuit God. Dus laten we dit is een betrouwbaar woord. En Paulus wil dat we die dingen sterk benadrukken. Laten we dat ook doen, naar anderen toe, maar ook naar onszelf toe. Opdat zij die in God geloven, ziet, al die brieven zijn geschreven aan gelovigen. Lieve broeders en zussen, die brieven zijn niet geschreven aan ongelovigen. Die verstaan dat nog niet. Maar die zijn geschreven aan gelovigen, voor ons. Opdat we ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dus die mensen die onze goede werken zien. Niet eens te denken, was dat een goed mens. Dus die vindt ze toch een aardige kerel, dat mag wel, maar dat ze gaan zien dat er iets in ons leeft. Dat er dan iets in hem leeft. Ik sta te denken, kan ik het zeggen, of soms dan moet je het voor je allemaal opgenomen natuurlijk, moet je er wel eens over nadenken, en toch denk ik dat ik het wel mag doen. En ik zat van de week naast een man van Bijbelstudie, en op het eind van de avond heb ik het zweet op mijn rug staan. Nou, zo warm was het er niet. Het zweet op mijn rug staan. Hij zegt, dat komt door jou. Hij zegt, want jij bent zo rustig. Dat is niet maar rust, dat is de rust van de Heer. Dus een man heeft dan strijd, een man heeft dan moeite. En dan ben je ermee begaan. Een beetje voor zo'n man. Dat hij ervan bevrijd mag worden. Dat hij ervan verlost mag worden. Zo wil de Heer. En dan hoef je niks te zeggen, dan hoef je niks te doen, dan ben je er alleen. En zo wil de Heer, omdat ons lichaam een tempel is geworden van de Heilige Geest. Dat de mensen Christus ontmoeten. En dat ze die vrede proeven. Dat ze dat nieuwe leven proeven. En dat ze dan zien dat u anders bent. Niet omdat u zo'n geweldige fan bent, maar omdat God gestalte heeft gekregen in uw leven. Dan zijn wij het zout. Dan zijn wij het licht. En dan mensen die zien dat, mensen die proeven dat, mensen, het doet iets met mensen. En zeker als dan die vijand van de Heer nog een bepaalde grip heeft op mensen, dan zal dat zich openbaren. Laten wij, lieve broeders en zusters, de goede werken doen. En laten we gehoorzaam zijn aan het woord van God. En dan zegt Paulus hier nog een versnee, ontwijk dwaze vragen, slachtoffer, ruzie en strijdvragen voor de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Laten we daarnaar luisteren. Verwerp ketters, een ketters mens, naar een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat ze iemand het spoor bijster is en dat hij zonder en het oordeel al in zich draagt. Jezus Christus, onze Heer, hij is de zaligmaker. Hij is verschenen. God heeft hem gebracht, 2000 jaar terug. En hij is nog steeds bezig om mensen te trekken, om ze te reinigen. Hij zal rein water over de mensen sprengen. En hij zal hen reinigen van al hun drekkoden, van al hun zonden. En dan zal hij zorgen dat ze nieuw geboren worden. Maar de Heer Jezus Christus, hij heeft 12 discipelen als eerste uitgekozen. Hij is opgevoed. Hij heeft er daarna nog 72 uitgestuurd. En nou is heel zijn lichaam hier op aarde, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn werktuig. Daar behoort u bij. Als u wederom geboren bent, als u gedrenkt bent door die ene geest in het lichaam van Christus, dan hoort u wat? Hoort u daarbij? Met eerlijk gesproken, wat moet een hoofd zonder lichaam? Wij zijn het lichaam van Christus. En wij zijn er voor die andere mensen waar Paulus hier over spreekt. Die nog onverstandig zijn, die nog ongehoorzaam zijn, die nog dwalend zijn, die nog verslaafd zijn aan allerlei begeerden en hartstochten. Dan zegt Paulus niet dat wij slecht moeten spreken van die verslaafd is aan drugs of aan seksuele zonde of wat het ook zijn mag, aan zijn werk of wat het ook zijn mag. Dat zegt Paulus niet. Hij zegt, je moet begrijpen waar je vandaan komt. En voor deze mensen moeten wij leven om deze mensen te redden. En hoe kan dat? Wel omdat Christus aan ons verschenen is. Omdat Christus woning gemaakt heeft in ons hart. En omdat hij een goed werk in ons begonnen is en dat hij dat ook afmaakt. Dat is die zaligmakende genade van God, Titus 2 vers 11, die ons leert om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld te leven. Hoe? Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. Terwijl wij verwachten de zalig hopende verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij hopen op zijn terugkomst, op zijn wederkomst. Hij heeft zichzelf voor u, voor ons gegeven. Opdat hij ook zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Daar hoort u bij als u wederom geboren bent. En dan staat er ijverig, er staat niet bij lui. En er staat niet dat u met de goede werken de hemel moet verdienen. Maar er staat wel dat u als vrucht daarvan ijverig bent in goede werken. En spreek over deze dingen. En bemoedig. En wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Amen. Dus de Vader wil u danken. Ja, Heer, voor de zaligmakende genade die ons verschenen is. In de naam van Christus Jezus, onze Heer. Ik bid hier, Heer, dat we alle wederom geboren mogen zijn. En als dat nog niet is, Heer, dat het vandaag gebeurt. Heer, wat dat wilt u doen? Door uw water en door uw heilige geest. Heer, als we in gebed tot u gaan. Zoals de Heer Jezus ons ook dat geleerd heeft in Johannes. Als wij hem aannemen, dan ontvangen we de macht om een kind van God te worden. Om niet geboren te worden uit de wil van vlees en van een man. Maar vanuit u, door de levende God. Prijs u, Heer, dat u nog steeds Heer Jezus Christus uzelf wilt bekendmaken aan de mensen. En dat u nog steeds Heer wilt redden. En die dreigen verloren te gaan. Dat is ook onze opdracht, redden. die dreigen verloren te gaan. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen en falen. Ik dank u voor de genade die we ontvangen hebben. Ik zou haast willen bidden, Heer, geef ons genade om de genade te zien, om die te leren kennen. En Vader, als hier nog broeders en zusters zijn, Heer, die worstelen met zonde, worstelen met wereldse begeerden, worstelen met gehoorzaamheid. Heer, wilt u dan opnieuw krachtig werken, door uw woord en door uw heilige geest, om ons te verlossen voor elke afgod, Heer. In Jezus' wonderbare naam, Heer, dat het woord wat Johannes ook spreekt, hij die uit God geboren is, die zondigt niet, want het zaad van God blijft in hem. Dat we niet zullen blijven zondigen, maar dat we zullen breken, Heer. In Jezus' wonderbare naam. En Heer, vergeef ons daar waar nodig is. In Jezus' naam. Amen.